Goedemorgen, broeders en zusters.
Het is een zegen om weer vanmorgen bij elkaar te mogen zijn, om ook het woord van God te openen. En zoals inderdaad al gezegd, willen we dat gaan doen door met elkaar te lezen uit het woord van God, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. En inderdaad komt daar natuurlijk die term wedergeboorte aan de orde. De bekende 18e eeuwse opwekkingsprediker George Whitefield, die heeft heel veel over dit thema gesproken. Men schatte op een gegeven moment, misschien in zijn totale leven, waarin hij wel misschien wel 20.000 keer gepreekt heeft, heeft hij misschien wel 3.000 keer over dit gedeelte gesproken. Hij deed dat heel veel. Namelijk over de boodschap dat je dus opnieuw geboren moet worden. En op een gegeven moment vroegen mensen aan hem: meneer Whitefield, waarom preekt u nou zoveel over het feit dat je opnieuw geboren moet worden? En toen was zijn antwoord: omdat je opnieuw geboren moet worden. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En wat dat nou precies betekent, dat komt in dit gedeelte aan de orde. En daarom willen we dit eerst het woord van God gaan lezen. Johannes 3. En ik lees van vers 1 tot en met 21. Er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Dit is het woord van God. Ja, dit is in zekere zin natuurlijk een bekend gedeelte. Maar bij hele bekende gedeelten hebben dan natuurlijk het nadeel misschien dat er juist dan wel weinig aandacht meer aan gegeven wordt, of niet over gepreekt wordt, om reden dat iedereen denkt van: nou, dat weten we wel. Toch is het goed om met elkaar weer eens opnieuw hiernaar te kijken. Want er zijn hier in dit gedeelte, zeker ook als je het hele gedeelte bekijkt, een aantal dingen die ons kunnen en mogen aanspreken, omdat zij voor ieder van ons belangrijk zijn. Dat is ook al aan de orde gekomen. Die nieuwe geboorte is iets wat wij allemaal nodig hebben. Het gaat in dit gedeelte om het evangelie. En het evangelie is, zoals u weet, is goed nieuws. En goed nieuws moet aangekondigd worden. Dat moet bekendgemaakt worden. Maar wat is dan het nieuws? Het goede nieuws is namelijk van het evangelie dat wat God gedaan heeft in Jezus Christus, en heel in het bijzonder in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven en opstanding, om opstandige mensen te redden, om mensen opnieuw geboren te laten worden. En deze redding, het werk van Christus, dat wordt op verschillende manieren in de Bijbel aangeduid. Namelijk ook, bijvoorbeeld, van de rechtspraak, dat je met God weer verzoend wordt. Dat je zonden vergeven worden. Dat je ook bevrijd wordt van de kracht en de macht van de zonde als verlossing. Zo wordt dat ook aangeduid. Maar het wordt ook aangeduid met de term die we hier tegenkomen van opnieuw geboren worden. Een radicaal nieuw leven ontvangen. Een radicaal veranderd leven. En dan zul je misschien afvragen, ja, wat is dat nu? Wat betekent dat nu precies? Een radicaal veranderd leven. Sommige mensen die weten, die maken misschien wel een radicale verandering mee in hun leven. Of hebben dat meegemaakt. Dat kan. En dat was misschien ook wel heel erg nodig. Maar sommige mensen die hebben juist ook misschien wel twijfel en zorg hierover. Van ja, ik heb in mijn leven misschien wel juist oppervlakkig gezien niet zo'n radicale verandering meegemaakt. Hoe zit dat dan precies? Nou, ik denk dat wat onze situatie ook is, en wat ons verleden ook is, en wat onze gedachten hier ook over mogen zijn, dit gedeelte spreekt tot ons allemaal. En waar het over gaat, is namelijk dus de radicale levensverandering die door het evangelie plaatsvindt, die dus aangeduid wordt met een term die Jezus noemt opnieuw geboren worden. En ik zal aan de hand van dit gedeelte, dat gaan we met elkaar doorlopen, van vers 1 tot en met vers 16. Ik heb ook nog wat extra versen gelezen, dat zal ik u duidelijk maken waarom. Maar we gaan vooral kijken naar hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 16. En dat valt uit elkaar in twee onderwerpen in de preek. Namelijk het eerste, dat Jezus namelijk aantoont dat die absolute, radicale levensverandering, die nieuwe geboorte, ook absoluut nodig is. Dat is vers 1 tot en met 10. En dan het tweede is, gaat dan over de vraag, hoe kan deze geboorte plaatsvinden? Namelijk door Jezus, die door de Vader daarom gegeven is. En dat is vers 11 tot en met 16. Goed. Nou, zoals we al gehoord hebben, gezien hebben, gelezen hebben, gaat dit gedeelte natuurlijk heel concreet over een leraar van de Joden, Nicodemus. Ik moet zelfs zeggen, de leraar van de Joden, want op een gegeven moment in vers 10 staat ook de leraar van Israël. Hij was, zoals inderdaad onze broeder al zei, een belangrijk man. Hij was allereerst was hij een farizeer. En dat betekent dat hij de schriften die zij hadden, wat wij dus het Oude Testament noemden, heel goed kende. Het was zelfs zo, dat is uit overlevering bekend, dat heel veel fariseeën grote gedeelten of zelfs wel het totale Oude Testament uit hun hoofd kenden. Zij konden dat helemaal reciteren, opzeggen. Zij waren zeer vertrouwd ook met hun schriften, met de schrift die God hen gegeven had. Hij was daarom ook een leraar, of zelfs de leraar van Israël. Hij was wellicht misschien wel de meest vooraanstaande fariseer die er in die tijd was. Hij was ook nog een lid van het Sanhedrin. Dat blijkt ook onder andere later uit het evangelie, dat hij lid was van de raad van Israël. En dat betekent dus dat hij een soort dubbelfunctie had. Hij was een bijzonder belangrijk man. En inderdaad, als iedereen hem op straat tegenkwam, dacht men, oeps, daar gaat professor Nicodemus. Goed, deze man, die komt dus bij Jezus. Hij had kennelijk wat dingen van Jezus gezien en gehoord, en hij komt bij hem. En er staat hier in dit gedeelte dat hij 's nachts bij Jezus kwam. En de vraag is misschien, waarom staat dat erbij? Nou, dat is een tamelijk populaire verklaring dan. Wordt meestal gezegd van ja, hij schaamde zich natuurlijk een beetje om als zo'n hooggeplaatste eigenlijk bij Jezus te komen. Maar in feite is daarvoor in de tekst geen enkele aanwijzing. De tekst zegt daar helemaal niets over. Het is natuurlijk een aardig verhaal en het zou misschien zelfs nog kunnen. Maar dat is niet wat de tekst zegt. En dat is ook niet de meest waarschijnlijke verklaring naar mijn idee. We moeten namelijk verder ook kijken wat er in het Johannes-evangelie gebeurt en hoe Johannes ook dat evangelie schrijft. En dan blijkt, denk ik, dat Nicodemus helemaal niet op zich zo bang was om namelijk te spreken, zelfs niet over Jezus, want als we later gaan kijken in hoofdstuk 7, dan in een vergadering van de raad, dan spreekt hij wel degelijk over Jezus, dan zegt hij van je mag hem niet zomaar veroordelen, je zou hem eerst eens moeten horen. Hij spreekt daarin op een hele, laten we zeggen, genuanceerde manier over Jezus. Wat hij op dat moment denkt natuurlijk, na dat gesprek wat hier heeft plaatsgevonden, dat weten we niet helemaal. Wat we ook wel weten is namelijk dat later schaamde hij zich er niet voor om samen met Jozef van Arimathea de begrafenis van Jezus te regelen na de kruisdood. Dat heeft hij ook gedaan. Dat vond hij kennelijk prima om dat te doen. Maar waarom noemt Johannes er nu speciaal bij dat hij 's nachts bij Jezus komt? Nou, ik denk dat het namelijk het volgende betekent. Johannes die gebruikt namelijk in zijn evangelie op allerlei plaatsen het contrast tussen licht en duisternis. We hebben dat namelijk ook al gezien in het vervolg vanaf vers 17. Gebruikt hij op een gegeven moment ook die beelden van licht en duisternis. En wat hij daarmee bedoelt is, zie je waar het werkelijk om gaat in de relatie met God. Met andere woorden, gaat het om geestelijk licht en geestelijke duisternis. Daar gaat het om. Later zal hij ook heel veel spreken over dat Jezus is het licht der wereld. Met andere woorden, wij zijn pas echt, wij zien het licht als wij Jezus kennen. En als je hem niet kent, als je God zo niet door Jezus hebt leren kennen, dan zit je dus nog in de totale duisternis. Dan zie je dus niets, dan zie je geen hand voor ogen bij wijze van spreken. En ook dat, er is een prachtig voorbeeld ook van duisternis, wat Johannes ook noemt. Als u namelijk naar hoofdstuk 13 gaat, dan ziet u op een gegeven moment dat daar, kort voordat de kruisiging plaatsvindt en de gevangenneming van Jezus, dat Judas natuurlijk degene is die hem verraadt. En dan wordt Judas ontmaskerd. En dan zegt Jezus tegen hem van, ga nu maar doen wat je wilt doen. En dan zien we dat Judas, die verlaat dan Jezus en de andere discipelen. En dan zegt Johannes erbij in hoofdstuk 13 vers 30, en het was nacht. Begrijpt u? Natuurlijk, het was op dat moment nacht toen Judas Jezus en de discipelen verliet. Maar wat Johannes daarmee eigenlijk nog in een diepere laag wil aantonen is, van voor Judas was het op dat moment echt totale duisternis. Hij zat volledig in het duister. Voor hem was het volledig duister wie Jezus was. En ik denk dat dat ook de reden is dat ook hier dat even genoemd wordt. Natuurlijk kwam Nicodemus inderdaad 's nachts bij Jezus, maar hij zat in feite in het duister. Met al zijn geleerdheid en met al zijn kennis en met al zijn inzichten was het eigenlijk iemand die in het duister zat. En dat zal ook duidelijk worden uit het vervolg. Nicodemus komt namelijk bij hem en hij zegt, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En wat Nicodemus zegt van, Jezus, ik heb eigenlijk wel een aantal dingen van u gezien, en dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. U hebt allerlei tekenen gedaan, en ik weet natuurlijk dat, ja, dan moet God wel met je zijn. Dat kan niet zomaar gebeuren. Een mens kan dat niet zomaar doen. Met andere woorden, er moet wel iets bijzonders aan u zijn. Maar impliciet zit daar een beetje de vraag in van wie bent u nu werkelijk? Wie bent u nu eigenlijk echt? Bent u dan eigenlijk de Christus? Nou, dat zegt hij niet, dat staat er ook niet. Maar er zit in die opmerking die hij maakt, zit in feite de vraag in wie is Jezus? En dat is ook het thema wat door een heel groot deel van het Johannesevangelie loopt. Daar gaat het telkens om de vraag van wie is Jezus nu? En daarom kun je zien dat op een bepaalde manier ook de climax, of een climax ook in het Johannesevangelie, is later in hoofdstuk 20 als Thomas tot het inzicht komt na de opstanding. Hij zegt, Jezus, mijn Heer en mijn God. Dan is eigenlijk duidelijk wie Jezus is. In ieder geval op dat moment voor Thomas. Hij is de Zoon van God. En daar gaat het natuurlijk, zoals u waarschijnlijk ook weet, helemaal over in het Johannesevangelie. Dus ook hier, voor Nicodemus, is de vraag, wie is Jezus? En dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, wat is eigenlijk de relatie dan met het antwoord van Jezus en die opmerking van Nicodemus? Ogenschijnlijk, als je het zo oppervlakkig leest, dan denk je misschien van Jezus gaat helemaal voorbij aan die opmerking van Nicodemus. Hij veegt dat, wij spreken van tafel, en hij begint eigenlijk hier een heel nieuw onderwerp aan te snijden over wedergeboorte. Nou, er is wel terdege een relatie met wat Nicodemus hier zegt en het antwoord wat Jezus dan geeft. Wat Jezus hiermee met deze opmerking wil zeggen is, beste Nicodemus, jij hebt van mij wel een aantal dingen gezien, maar jij ziet het nog niet echt. Jij zit in feite nog in de duisternis, want als je niet opnieuw geboren bent, kan je het koninkrijk van God niet zien. Zelfs helemaal niet zien. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt tegen Nicodemus, van jij ziet wel een aantal dingen, je hebt een aantal tekenen en wonderen van mij gezien, maar je hebt het nog niet echt gezien als je niet opnieuw geboren bent. Dat is wat Jezus zegt. Dan kan je het koninkrijk van God niet zien. En het koninkrijk van God is natuurlijk waar het werkelijk om draait. Het koninkrijk van God is natuurlijk niet een zichtbaar koninkrijk zoals we weten, maar is eigenlijk het rijk waarin de soevereiniteit en de macht en de majesteit van God werkelijk erkend wordt en beleefd wordt. Daarom kan Jezus ook later op allerlei andere plaatsen zeggen van het koninkrijk van God is binnenin u. Als u namelijk Jezus erkent en door hem God erkent en hem als de enige middelaar tussen God en mensen erkent. Dat is het koninkrijk van God. En dan zegt Nicodemus, die zegt tegen hem, die hoort dat dan, dat Jezus dat zegt. En die zegt, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Nou, nou is het natuurlijk zo, Nicodemus was natuurlijk een zoals we al gezien hebben, een slimme man. Die wist natuurlijk ook wel het antwoord op dit punt. Van, ja natuurlijk. Hè, dit was niet een soort van domme opmerking eigenlijk. Van ja maar, dat kan toch niet. Je kan toch niet opnieuw weer, laten we zeggen, in de schoot van je moeder naar binnen gaan en dan opnieuw geboren worden. En natuurlijk, hij begreep ook wel, hij wil ook hiermee aangeven, dat kan natuurlijk niet zijn wat Jezus bedoelt. Maar hij laat daarmee toch zien dat hij wel begrijpt dat Jezus iets anders op het oog had natuurlijk. Wat Nicodemus hier eigenlijk zegt is van, ja, als je opnieuw geboren moet worden, met andere woorden, als je je leven in feite opnieuw zou moeten beginnen, dat kan toch in feite niet. He, je kunt in feite wat er in je leven gebeurd is, kun je toch niet ongedaan maken. Wat Nicodemus eigenlijk hier zegt is, je kunt toch niet een nieuwe start maken in je leven. Je kunt toch het verleden niet uitwissen. Alles wat er gebeurd is in je leven kun je toch niet meer ongedaan maken. Dat is wat Nicodemus hier eigenlijk zegt van... En eigenlijk zit er dan een vraag in van hoe kan dat dan eigenlijk wel? He, want als dat dan nodig is, he, als je werkelijk opnieuw zou moeten beginnen, he, door opnieuw geboren te worden als het ware, maar dan geestelijk natuurlijk. Als je zo opnieuw zou moeten beginnen, hoe kan dat dan? Daar zit dan impliciet ook die vraag in van Nicodemus. Het is, je zou kunnen zeggen, met een voorbeeld, hè, waar wij natuurlijk allemaal, wij kunnen allemaal natuurlijk met die vraag zitten. Hè, hoe kunnen wij, wat er in ons leven gebeurd is, ongedaan maken? Hoe kunnen wij opnieuw beginnen? Soms zou je dat maar al te graag willen. Hè, dat je zegt, ja, ik heb nu dingen gedaan, ik wou dat ik hier niet geweest was. Ik wou dat dit niet gebeurd was. Hoe kan ik opnieuw beginnen? Dat is in feite ook de vraag waar het ook hier om gaat. En waar het helemaal in ons leven over gaat. Zelfs ook als er misschien geen spectaculaire dingen in ons leven gebeurd zijn die te afschuwelijk zijn om te noemen. Dan nog is de vraag voor ons van, als wij tot op heden God genegeerd hebben, of God niet gekend hebben, en we ons leven zonder God geleefd hebben, hoe kunnen we dat dan ongedaan maken en weer opnieuw met God gaan leven? Dat is de vraag waar het om draait. En soms zijn er natuurlijk, je kunt het met een voorbeeld duidelijk maken. Een aantal jaren geleden las ik een artikel over een hele bekende wielrenner, Lance Armstrong. Degene die zich misschien met sport bekend zijn, kennen hem, zijn naam misschien. Die man had jarenlang de meest zware racefiets-wielerwedstrijd gewonnen die er maar te winnen viel, de Tour de France. Jarenlang. En het leek erop alsof die man echt werkelijk daarin geweldig was. Door zijn zoontje werd hij ontzettend vereerd, geadoreerd om zijn prestaties. Totdat op een gegeven moment kwam het openbaar dat deze man doping had gebruikt. Hij had als vader, en dat deden veel mensen kennelijk, hij had doping gebruikt en juist verboden middelen gebruikt. Iets gedaan wat helemaal verboden was, waardoor hij zoveel kracht kreeg om namelijk al die wedstrijden te winnen. En toen moest hij dat bekennen. Het werd natuurlijk bekend in de media, er werd een heel spektakel van gemaakt. Maar toen moest hij ook tegen zijn zoontje zeggen dat het dus eigenlijk pure nep was dat hij al die wedstrijden gewonnen was. Op dat moment was het natuurlijk voor zijn zoontje, ging dat beeld van zijn vader compleet aan gruzelementen. En dat is een afschuwelijke ervaring, zo schreef hij dat. Hij zegt, ik moest tegen mijn zoontje bekennen dat ik de zaak bedrogen had. En dan zou je eigenlijk wensen dat dit nooit gebeurd was. He, dan heb je op zo'n moment een besef van als je zoiets doet, ook zo het vertrouwen van je kind beschaamt natuurlijk. He, dan zeg je van ja, ik hoop dat het nooit gebeurd is. Nou, dat zijn van die voorbeelden. En misschien kent u andere voorbeelden. Dat je zegt, ja, hoe kun je dan opnieuw beginnen? Maar Jezus geeft het antwoord. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan lijkt het er natuurlijk eventjes op, alsof Jezus het nog een keer herhaalt. En het nog een keer opnieuw zegt. En het nog een keer opnieuw. Nou, dat is natuurlijk waar. Hij benadrukt opnieuw die noodzaak van dat opnieuw beginnen. Van die nieuwe geboorte. Maar hij voegt er natuurlijk iets aan toe hier. Hij zegt, als dat niet gebeurt uit water en geest, dan kan je het koninkrijk van God niet zien. En dat is het nieuwe element wat Jezus hier aan toevoegt. Uit water en geest. En wat is dat? In de eerste plaats is dan de vraag van, is dit precies hetzelfde als wat Jezus in vers 3 noemde? Nou, dat is natuurlijk hetzelfde. Het gaat allebei om opnieuw geboren te worden. In vers 3 staat er, als iemand niet opnieuw geboren wordt. In sommige vertalingen staat als iemand niet van boven geboren wordt. Het gaat in feite om dezelfde dingen. Het tweede is dat hiermee Jezus ook aangeeft bij Nicodemus. Van Nicodemus, je zou eigenlijk moeten weten waar het over gaat. Want Jezus geeft hem hiermee bewust ook een handvat om te gaan begrijpen waar het over gaat. Want als Jezus namelijk hier noemt water en geest, dan moet dat bij Nicodemus onmiddellijk een lichtje laten branden. Je zou kunnen zeggen, dan begint het licht bij Nicodemus waarschijnlijk hopelijk te komen. En dan moet het onmiddellijk bij Nicodemus een lichtje laten branden, want ik zei al, Nicodemus kende natuurlijk de schriften op zijn duimpje. En waar in, wat wij dus het Oude Testament noemen, waar kom je dan water en geest tegen? Nou, dat kom je bijvoorbeeld tegen in de profetie van Ezechiël. Daar staat ook in verband met de belofte van God, ook van het nieuwe verbond wat God gaat geven, daar zegt God door middel van Ezechiël in Ezechiël 36... Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Daar gaat het om. Hoe kun je nu werkelijk leven zoals God het wil? En daarvoor zijn twee dingen nodig. Reiniging door water en vernieuwing van ons hart door de Heilige Geest. Dat is wat God ook door middel van de profeet Ezechiël hier duidelijk maakt. Dus doordat Jezus hier nu noemt, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, geeft hij onmiddellijk aan Nicodemus een beeld van waar het nu werkelijk om gaat. Het gaat dus bij die nieuwe geboorte om reiniging en vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is nodig om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Wat zegt Jezus? Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest. Je moet dus eigenlijk door de geest opnieuw geboren worden. En hoe gaat dat? Hoe vindt dat dan plaats? Dat zegt Jezus dan in vers 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest van God geboren wordt. Wat Jezus wil aantonen, hij zegt, is eigenlijk een geestelijk werk. Het is iets wat de geest van God binnenin je, in je leven, in je hart, in het centrum van je leven bewerkt. Waardoor je totaal veranderd wordt. Waardoor je geestelijk anders wordt. Waardoor je anders gaat denken en anders gaat leven. Dat die radicale verandering is iets wat de geest van God bewerkt. En natuurlijk lezen we daar elders in de Bijbel prachtige dingen over. Dat is ook absoluut nodig. Paulus maakt dat ook duidelijk in bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2. Dat hij zegt, het is alleen door de geest van God dat wij God kunnen leren kennen. Dat is wat hij hier ook zegt. En hij zegt, dat is een werk. Daarvan zie je de resultaten. Net als met de wind. En je voelt dat de wind er is. Je weet in feite niet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. En met dat beeld maakt Jezus duidelijk van, je voelt de effecten wel, je ziet de effecten wel. Ja, want je voelt de wind, kun je aan de lijve ondervinden. Maar waar dat nou vandaan komt en waar dat doorheen gaat, weet je niet. Nou, wij hebben misschien iets meer meteorologische kennis, hè, dan de mensen toen in die tijd. Maar desondanks weten wij dat ook nog steeds niet. Hè, kunnen wij dat ook niet precies zeggen. En zo is het nou precies met mensen die door de geest van God veranderd worden. Je ziet de resultaten, maar je weet niet precies waar dat vandaan komt en waar het heen gaat. Het is als het ware net als met de verandering van een rups in een vlinder. U kent misschien wel dat, zoals dat in de natuur gaat. Een rups op een gegeven moment gaat hij zich verpoppen. En dan gebeurt er een hele tijd lang, zou je zeggen, niets. Maar binnenin gebeurt er ineens van alles en nog wat. Wordt het een soort van, je zou bijna zeggen, chaos. Maar uiteindelijk wordt daar dan iets heel nieuws in geschapen. En er komt een vlinder uit. Iets totaal anders. Ja, want dan zou je kunnen zeggen, een rups die heeft van zijn leven lang nog nooit gevlogen. Hoe zou die nou iets weten van vliegen? Maar op de een of andere manier, dat is natuurlijk in de schepping door God zo ingelegd. En dat is een prachtig beeld. Ontstaat er een nieuw iets. Iets wat radicaal nieuw en anders is. Ontstaat er een insect wat kan vliegen en nectar kan drinken. Enzovoort. Een prachtig beest. Zoiets gebeurt natuurlijk nu ook. Een proces wat we in feite als proces niet begrijpen. Want de biologen begrijpen ook dat proces van de verandering van de rups naar de vlinder nog niet helemaal. Een proces wat je zelf eigenlijk niet echt begrijpt. Maar je ziet wel het effect. Je ziet wel het resultaat. En dat is namelijk wat Jezus zegt. En dan zegt Nicodemus. Hij zegt, hoe kunnen deze dingen dan gebeuren? Leg het me uit. Help me alsjeblieft. En dan zegt Jezus tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En Jezus zegt daar tegen hem, beste Nicodemus, je zou het eigenlijk moeten weten, want het was al bekend. Ik heb het je verteld. Door ook te verwijzen naar dat gedeelte uit Ezechiël. Ik heb het je verteld. Maar Jezus, Nicodemus, moet het eigenlijk gaan zien. En op dat moment ziet hij het dus nog kennelijk niet. In ieder geval niet scherp. En dan is de vraag, hoe kunnen we het wel zien? En Jezus gaat dan verder om duidelijk te maken hoe Nicodemus en hoe wij dat dan wel kunnen gaan zien. Namelijk door Jezus zelf. En dat is het tweede gedeelte van de preek waar we het over willen hebben, waar we over willen nadenken. Want dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Er zijn drie dingen die Jezus eigenlijk aangeeft, hè, waarom hij zelf degene is door wie wij het moeten gaan zien. En door wie wij die radicale verandering, die nieuwe geboorte kunnen ontvangen. Namelijk door Jezus zelf. Het eerste wat Jezus dus zegt is, waarom kan niemand anders dan Jezus dit nou met gezag zeggen? En wat Nicodemus was natuurlijk niet de minste. Maar wat Jezus gaat zeggen van, ja maar, ik ben degene die met werkelijk gezag hierover kan spreken. Om het, laten we zeggen, in onze taal te zeggen, Jezus zegt, ik ben degene die wel weet waar ik het over heb. Ik weet waar ik het over heb. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten. En getuigen wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Jezus is degene die weet waar hij het over heeft. En waarom? Dat maakt hij verder duidelijk, want hij zegt, als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik de hemelse dingen tegen u zeg? Met andere woorden, Jezus die heeft eigenlijk al uitgelegd over die nieuwe geboorte, wat dat is. Hij heeft dat verteld ook aan de hand van dat bekende, voor Nicodemus bekende schriftgedeelte uit Ezechiël. Hij heeft dat voorbeeld genoemd van de wind. Hij heeft dus al gesproken over die radicale verandering van leven die zichtbaar is. Dat zijn eigenlijk de, je zou kunnen zeggen, de aardse dingen die op deze aarde gebeuren, die zichtbaar worden in het leven van mensen. Daar heeft Jezus over gesproken en die begrijpt Nicodemus al niet. Laat staan dat Nicodemus begrijpt van waar komt dat nu werkelijk vandaan? Als Jezus dat zou duidelijk maken, dan zou Nicodemus dat al helemaal niet kunnen begrijpen. Want dat is namelijk wat Jezus zegt in vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Met andere woorden, Jezus maakt hier duidelijk van, ik ben de Zoon des Mensen, ik ben degene die in de hemel was, maar ik ben naar de aarde gekomen. En is gewoon nog nooit iemand natuurlijk naar de hemel gegaan en heeft daar de informatie gehaald hoe je radicaal van leven kan veranderen. Dat is gewoon helemaal nooit gebeurd, dat kan ook helemaal niet. Er is maar één mogelijkheid, er is maar één iemand die dat werkelijk met gezag kan zeggen en dat is Jezus zelf. En ziet u nu hoe hier op deze manier, ook door deze geschiedenis, duidelijk wordt wie Jezus is. Hij is de Zoon des Mensen en hij is ook de Zoon van God. Hij is degene die uit de hemel is neergedaald. In dat opzicht is Jezus dus volslagen uniek. Er is nog nooit een mens geweest die het voor elkaar heeft gekregen om in de hemel te komen en weer terug te komen naar de aarde en dan te vertellen hoe het zit. Er is maar één persoon, namelijk Jezus Christus, die uit de hemel neergedaald is. Daarmee zegt Jezus dan, ik ben dus degene naar wie jij, ook Nicodemus, met al jouw kennis zou moeten luisteren. En de vraag is ook, hebben wij ook zo natuurlijk de boodschap van Jezus zelf ook gehoord? Dat is de vraag voor u en voor mij. Ja, als we nu denken aan Nicodemus, die dus op zijn manier natuurlijk wel een heleboel wist. Op een bepaalde manier kun je zeggen, wij weten zelfs nog veel meer, want wij hebben de Bijbel gelezen. We hebben in ieder geval kunnen lezen hoe het zit. We hebben eigenlijk allerlei dingen kunnen lezen die Nicodemus nog nooit heeft kunnen lezen, omdat ze er nog niet waren. Het hele Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, de Evangelie over wie Jezus is. Wij hebben dat allemaal, wij hebben dat onderwijs van Jezus. En hebben wij dat werkelijk zo gehoord in ons leven? Als een boodschap dat door hem alleen kan ons leven radicaal veranderen? En is ons leven radicaal veranderd? Is dat gebeurd? Dat is de kracht van het evangelie, omdat het namelijk gesproken wordt, het is namelijk het goede nieuws, zoals ik zei, van Jezus, die uit de hemel is neergedaald, omdat hij de Zoon van God is. En dan gaat het verder, dan gaat Jezus dus duidelijk maken ook hoe die radicale verandering dan toch kan plaatsvinden door hemzelf. Want dan gebruikt hij dus het beeld, een ander beeld, wat Nicodemus ook goed zou moeten kennen. Namelijk, Jezus zegt in vers 14, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus die verwijst naar een ander gedeelte uit het Oude Testament. Uit Numeri. In Numeri 21 vinden we namelijk de geschiedenis van het volk Israël, een bepaald moment waarin zij in opstand komen tegen God. God had hen uit het land Egypte geleid, zoals u weet. En zij waren daar in de woestijn. Maar het ging allemaal niet zoals zij dachten dat het zou moeten gaan. Het ging er niet voor de wind. En zij komen in opstand tegen God en zeggen van, waarom zijn we eigenlijk hier? Waarom, zeggen ze tegen Mozes, hebt u ons hier uit Egypte geleid? Waren we maar nooit weggegaan? Maar het is in feite opstand tegen God, tegen het plan wat God met hen had, tegen de bevrijding en de verlossing die God hen wilde geven. En dan zendt God een plaag van giftige slangen en die bijten veel mensen en heel veel mensen komen om. En uiteindelijk komt dan het volk tot inzicht en zegt, ja, wacht even, we hebben het helemaal verkeerd gehad. We hebben het weer helemaal verkeerd gedaan. Wij zijn in opstand gekomen tegen God, ze erkennen dat. En dan zegt Mozes, neem nu een stuk koper, maak daar een slang van, een beeld van een slang en zet die op een paal, zodat ieder die daarnaar kijkt, dan genezen wordt. En dat gebeurt ook. Mozes maakt een slang van koper, zet die op een paal en iedereen die daarnaar kijkt, die wordt genezen. Daar zit natuurlijk iets in van, kijk naar die slang, kijk naar het oordeel van God, wat hij gezonden heeft, en erken je fouten, erken je opstand, erken je zonde en keer terug tot God. He, op een bepaalde manier zit daar dus ook het beeld in van bekering en terugkeer tot God. En dat gebeurt ook. En Jezus zegt nu, dit is nu in feite wat er met mij gaat gebeuren. Want, zegt Jezus, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dat verhoogd worden, dat is een term die in het Johannesevangelie ook een aantal keren voorkomt en die in alle gevallen ook te maken heeft met zijn dood aan het kruis. He, zoals die koperen slang op een paal gezet werd, zo moet Jezus letterlijk verhoogd worden, he, opgeheven worden van de aarde, en wordt hij aan een paal, aan een kruis genageld, om zo voor iedereen die naar hem kijkt verlossing te geven en verzoening en vergeving. En hiermee gaat Jezus dus ook duidelijk maken dat hij, hoewel hij dus de Zoon van God is, de Zoon des Mensen, de Messias, dat hij degene is die zal moeten lijden en sterven. En dat was natuurlijk, dat weten we ook, een boodschap die mensen natuurlijk helemaal nog niet konden begrijpen in die tijd. Maar Jezus gaat dat gaandeweg steeds meer duidelijk maken. En hier al tegen Nicodemus. Hij zegt, dat is uiteindelijk wat er nodig is. Om werkelijk verzoening met God te krijgen. En dat is wat nodig is om die radicale verandering van leven te krijgen. Daarvoor is het nodig dat er iemand de schuld en de straf op de zonde op zich neemt. En dat betekent verhoogd worden. Aan een kruis genageld worden. Dat is wat er nodig is. Zo moet verzoening met God bewerkstelligd worden. En uiteindelijk is dat de sleutel tot een radicaal veranderd leven. Dat is wat Jezus ook gaat duidelijk maken. En dat verhoogd worden, daar zit ook het element in van verheerlijkt worden. Want dat zie je ook namelijk, dat is de betekenis die dat woord ook heeft. Ook in het Johannesevangelie. Later zie je dat ook. Dat is het begin, namelijk van de verheerlijking van Jezus. Dat, hoewel aan de ene kant zijn kruisdood natuurlijk de meest afschuwelijke dood is die je kunt wensen. Die je kunt bedenken. is het de meest afschuwelijk iets wat er kan gebeuren, is het juist doordat God dit geeft, doordat het Jezus, de Zoon van God is, die aan het kruis gaat en daardoor de weg tot God opent van verzoening en radicale levensverandering. Daardoor komt de heerlijkheid van Jezus en de heerlijkheid van God juist openbaar. En dat is dan voor dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarmee is Jezus dan heel rechtstreeks. Het gaat om uiteindelijk geloof in hem, in de Zoon des mensen, in Jezus zelf. Dat is wat Nicodemus te horen krijgt. Met andere woorden, Jezus zegt, daarvoor moet je in mij geloven. Wie in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat Jezus dan op die manier duidelijk maakt. Want je kunt zeggen, het volk Israël die moesten naar die koperen slang kijken. Maar in wezen konden zij, als het ware, niet in die slang gaan geloven. Want die slang was uiteindelijk maar een dood ding. En later blijkt in het Oude Testament, toen gingen de mensen zelfs die slang, dat stukje koper, gingen ze verheerlijken als een soort afgod in de tijd van Hiskia. Dat kunt u in het Oude Testament lezen. En dan zegt Hiskia, door God daartoe geleid, van dat ding moeten we maar weggooien, want dat leidt ons juist op die manier eerder af van God. Het gaat daar natuurlijk werkelijk om niet alleen kijken, maar ook om geloof. En je kon naar die slang, die koperen slang, kon je wel kijken, maar daar niet in geloven. Maar het gaat om in Jezus, naar hem kun je zien en in hem geloven. Naar Jezus die ook verhoogd is aan het kruis. Hem kun je zien, maar ook in hem geloven. Daar kun je al je vertrouwen op baseren. Want dat is wat geloven betekent. Geloven betekent dat je dat erkent en kent en weet. Maar ook je vertrouwen daarop stelt. Dat je weet van ik ben een zondaar. Ik kan met mijn leven, met mijn oude leven, wat kan ik niet voor God bestaan, maar ik kan alleen voor God bestaan door Jezus Christus, door het kruis, doordat Hij het voor mij volbracht heeft. Doordat Hij de straf die ik waard was gedragen heeft. Doordat Hij een leven geleefd heeft wat wel tot eer van de Vader was, in onze plaats. Hij heeft alles volbracht. En dan uiteindelijk, Jezus is zelf door de Vader gegeven om deze radicale verandering te geven. He, zoals ik zei, niemand anders kan dit met gezag zeggen dan Jezus alleen. We kunnen dat alleen ontvangen door naar Jezus te kijken en in hem te geloven. En de diepste oorzaak is uiteindelijk de liefde van God de Vader die dat gegeven heeft. Want dat is dan, je zou kunnen zeggen, de climax hier in vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Uiteindelijk is de oorsprong daarvan de liefde van God de Vader. En dat is natuurlijk het meest onbegrijpelijke, misschien wel wat voor ons nooit volledig te vatten is, hè, dat God de Vader in zijn liefde zijn zoon gegeven heeft om dit te bewerkstelligen. Om die radicale levensverandering, die nieuwe geboorte te geven. Dat is wat de Vader gegeven heeft, uit zijn liefde. Want als wij naar ons oude leven kijken, en we zouden daar zeker naar kijken met de ogen van God, hè, dan zijn wij de meest ellendige van alle mensen, zoals we zeggen. Dan is ons leven niet om aan te zien. Hè, wij zijn als het ware niet om aan te zien. Maar God heeft ons lief gehad. En heeft ons zo lief gehad dat hij daarvoor zijn eigen zoon gegeven heeft. He, soms zou je kunnen zeggen van, hoe kan het, hoe is het mogelijk? Soms zie je wel eens ook mensen dat je zegt, ja, hoe kan een man een bepaalde vrouw lief hebben? Hoe zou dat kunnen? He, want nou, in onze ogen ziet ze er niet al te aantrekkelijk uit. Maar toch kan dat. Dat geheim daarvan is liefde. Dat weten we. En het kan omgekeerd natuurlijk ook. Maar zo is het als het ware voor God. Die ons aanzag, die ons ellendige leven zag, die ons in onze nood zag, die ons in onze opstand, in onze zonde tegen hem zag. En God heeft ons zo lief gehad, dat hij zijn enige zoon daarvoor gegeven heeft. En door dat te zien, en om zo in Jezus te geloven, op het moment dat we dat gaan beseffen, en door de Heilige Geest, hè, de Heilige Geest is daar absoluut voor nodig, die ons als het ware de schellen van de ogen laat vallen, die ons echt het licht aansteekt in ons leven, die ons het laat zien, daardoor krijgen wij een radicaal ander leven. Dat is in wezen wat ons tot het diepst van ons hart raakt en wat ons verandert. Zodanig dat dat zelfs dus, zoals Jezus dan zegt, een nieuwe geboorte is. Dan word je opnieuw geboren. Dat is wat nieuwe geboorte is. En die hebben wij dus allemaal nodig. En dat is het goede nieuws van het evangelie, dat dat dus mogelijk is. Alleen door de confrontatie met Jezus. En met de liefde van God. En wat hij gedaan heeft aan het kruis, krijgen wij dus een ander leven. En hij nodigt daartoe uit. Jezus zegt dus van, naar nodigen wij toe uit. Iedereen die dat nog niet ontvangen heeft, die kan dat ontvangen. En die nodiging die gaat ook nu uit. He, Jezus die stelt als het ware ook als u, he, als wij die verandering in ons leven niet zo mee hebben gemaakt. He, en dan gaat het dus om die verandering waar het die geestelijk is. En dan gaat het dus niet om het feit of wij radicaal veranderd zijn in de zin, precies op de manier zoals Paulus bijvoorbeeld tot bekering is gekomen. He, of dat we een spectaculaire gebeurtenis hebben meegemaakt. In wezen gaat het daar niet om. Het kan zijn dat ons leven relatief misschien wel heel rustig en kalm verlopen is. Maar dat we, de kern van de zaak is dat we op een gegeven moment, en dat is de nieuwe geboorte, dat we tot het inzicht gekomen zijn dat wij zonder God waren en zijn en als zodanig verloren zijn, zoals Jezus dat zegt. Maar dat we weten, alleen in hem is redding en verlossing mogelijk. En het gaat om juist dat, die erkenning, dat besef, dat is de nieuwe geboorte. En dat wil Jezus ook nu nog geven door zijn woord en door de kracht van de Heilige Geest. Beste mensen, ook als we dat zo gezien hebben, als we dat hebben mogen leren zien, dan is het zo belangrijk om dat ook te blijven zien. He, wij zijn in dit leven nog niet volmaakt. Ik heb het erover gehad van, ja, hoe kun je je leven weer opnieuw beginnen? Je kunt allerlei dingen niet ongedaan maken. Maar door deze dingen kun je een nieuw leven starten. En dat is een leven waarin God ons leidt om werkelijk de mens te worden zoals hij ons bedoeld heeft. Zoals hij ons oorspronkelijk bedoeld had bij de schepping. Dat is een proces. He, dus dat nieuwe leven dat begint nu. Dat wil niet zeggen dat daarmee onmiddellijk ook wij volmaakt geworden zijn. Dat weten we ook. Christenen zijn ook nog geen volmaakte mensen. Maar daarom hebben we ook deze boodschap. Ook als wij wel opnieuw geboren zijn, hebben wij die boodschap als het ware iedere dag opnieuw nodig. Door iedere dag opnieuw naar Jezus te zien en in hem te geloven. Dat hebben wij gewoon iedere dag opnieuw nodig. Om namelijk de overblijvende zonde en zwakheid in ons leven daarmee aan de voet van het kruis te komen. Dat is wat wij nodig hebben. En ja, dan zijn er zelfs ook gevolgen van zonde die zelfs ook in ons leven niet altijd in dit leven nog ongedaan zijn. Soms zijn er gevolgen waarmee we nog geconfronteerd worden. Dan kan het zijn dat onze schuld en zonde vergeven is. Maar dan kunnen er nog gevolgen zijn waar we nog mee geconfronteerd worden. Juist wellicht om te beseffen van waar zijn we van verlost. En in welk opzicht mogen wij een nieuw leven beginnen. Door dingen totaal anders te gaan doen en om een heel ander leven te gaan leiden. Nou, die keuze, die geloofskeuze, die moeten wij ook telkens weer opnieuw maken. Maar Jezus nodigt ons ook nu uit. Dus of misschien wel voor het allereerst. Of misschien ook wel weer telkens opnieuw. Om op Jezus te zien. En in hem te geloven. En dan is dat geloof, is eigenlijk de keuze tussen een klik op de verkeerde website. Of naar Jezus kijken aan het kruis. Het is of te diep in het glaasje kijken, of naar Jezus kijken aan het kruis. Het is of kiezen tussen onze eigen inzichten, misschien wel onze eigen pogingen om onszelf voor God aanvaardbaar te maken door de dingen die wij doen, of kijken naar het kruis van Jezus, waar hij verhoogd is. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Amen. Zullen wij bidden en danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, wat u ons geeft. De woorden van Jezus. Dank u voor de genade en liefde van de Vader, die ook deze woorden tot Nicodemus sprak, maar daarmee ook tot ons. Dank u voor de woorden van u, Heer Jezus, die u sprak, waarmee u zo duidelijk aangaf waar het werkelijk om draait. Om die radicale verandering van leven te ontvangen. Heere, zou u dat willen bewerkstelligen in ons alle leven voor het eerst of opnieuw? Dat we dat allemaal heel bewust mogen kennen en daaruit mogen leven en de vreugde daarvan mogen ontvangen. En dit ook mogen laten zien, zodat wij niet alleen zelf verlicht worden, van de duisternis in het licht komen, maar dat wij ook dat licht mogen verspreiden in deze wereld. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu eerst met elkaar gaan zingen Psalm 56, vers 5 en 6.